Laten we een stukje lezen uit 1 Samuel, hoofdstuk 28. Ik wil graag de eerste 20 versen met u lezen. Dit zegt Gods woord. In die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een veldtocht tegen Israël te ondernemen. En Achis zei tot David, bedenk wel dat u en uw mannen met mij in het leger moeten oprukken. Toen antwoordde David, Achis, goed, zo gaat u te weten komen wat uw dienaar kan doen. Daarop zei Achis tot David, dan stel ik u als mijn lijfwacht aan voor altijd. Samuel nu was gestorven. Geheel Israël had over hem rouw bedreven en had hem begraven in zijn stad Rama. En Saul had de dodenbezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd. De Filistijnen verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij Sunem. Saul verzamelde geheel Israël en legerde het op Gilboa. Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg Jahweh, maar Jahweh antwoordde hem niet, noch door dromen, noch door de Urim, noch door de profeten. Toen zei Saul tot zijn dienaren, zoek mij een vrouw die geesten van doden kan bezweren, dan wil ik naar haar toe gaan en haar raadplegen. Zijn dienaren antwoordden hem, zie, er is een vrouw die geesten van doden kan bezweren in Endor. Toen vermomde Saul zich, hij trok andere klederen aan en ging met twee mannen op weg. Toen zij in de nacht bij die vrouw gekomen waren, zei hij, wil mij waarzeggen met behulp van de geest van een dode en laat mij opkomen die ik u noemen zal. Maar de vrouw antwoordde hem, zie, u weet wat Saul gedaan heeft, dat hij de dodenbezweerders en waarzeggers in het land heeft uitgeroeid. Waarom spant u mij dan een valstrik om mij te doden? Toen zwoer Saul haar bij Jahweh. Zo waar Jahweh leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen. Daarop vroeg de vrouw, wie moet ik u laten opkomen? En hij antwoordde, laat mij Samuel opkomen. Toen de vrouw Samuel zag, slaakte zij een luide kreet. En de vrouw zei tot Saul, waarom hebt u mij bedrogen, u bent Saul zelf? Maar de koning sprak tot haar, vrees niet. Maar wat ziet u? De vrouw antwoordde Saul, ik zie een god uit de aarde opkomen. Daarop vroeg hij haar, hoe is zijn gestalte? En zij antwoordde, een oude man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul dat het Samuel was, en hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Daarna sprak Samuel tot Saul, waarom hebt u mijn rust verstoord en mij laten opkomen? Saul zei, ik verkeer in grote nood. De Filistijnen strijden tegen mij en God is van mij geweken. Hij antwoordt mij niet meer, nog door de dienst van profeten, nog door dromen. Daarom heb ik u geroepen, opdat u mij bekend zou maken wat ik doen moet. Toen sprak Samuel, waarom raadpleegt u mij? Jahweh is immers van u geweken en uw vijand geworden. Jahweh heeft gedaan zoals hij door mijn dienst gesproken had. Jahweh heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste aan David gegeven, omdat u naar Jahweh niet geluisterd hebt en zijn brandende toorn over Amalek niet hebt doen komen. Daarom heeft Jahweh u op deze dag dit aangedaan. Jahweh zal ook Israël met u in de macht der Filistijnen geven, en morgen zult u met uw zonen bij mij zijn. Ook het leger van Israël zal Jahweh in de macht der Filistijnen geven, en op hetzelfde ogenblik viel Saul in zijn volle lengte op de grond, zeer bevreesd door de woorden van Samuel. Tot zover het lezen van Gods woord, en mag de Heer ook zijn woord zegenen. Wat een donker en dramatisch verhaal, vrienden. Wat een tragisch einde. Saul is zo goed als dood. En ik heb deze overdenking dan ook Sauls donkerste levensnacht betiteld. Maar voor we daar een stukje dieper op ingaan, wil ik u even wijzen dat, alhoewel dit Sauls laatste nacht is, zijn dood ons pas verhaald wordt in hoofdstuk 31. Ons hoofdstuk opent, in die dagen verzamelden de Filistijnen hun legers om een veldtocht tegen Israël te ondernemen. En deze samentrekking van deze Filistijnse legers te Afek wordt nader belicht in het 29ste hoofdstuk. En vervolgens vernemen we in het 29ste hoofdstuk dat die Filistijnse strijdkrachten optrekken richting de vallei van Jezreel, om daar in afwachting van de strijd hun posities in te nemen bij Sunem, wat dan weer hier in het vierde vers van ons 28e hoofdstuk vermaald wordt. Zie maar, vers 4. De Filistijnen verzamelden zich, rukten op en legerden zich bij Sunem. En dit is dan de aanleiding voor Saul, wanhopig als hij is, om een medium te gaan raadplegen in Endor. Dus u merkt, vrienden, dat de schrijver er bewust voor gekozen heeft om de chronologische volgorde los te laten en vooruit te grijpen op deze tragische gebeurtenis. En dan volgt meteen naar het korte gesprek tussen David en koning Achis in vers 2 en vers 3, waar dat David voor een dilemma komt te staan. Dus in plaats van ons verder de ontknoping te gaan vertellen, laat hij ons eigenlijk hier in spanning en dan gaat de schrijver een sprong in de tijd maken en gaat hij ons Sauls laatste nacht voorhouden. De schrijver die wil ons precies duidelijk maken dat er iets veel urgenter is dat onze aandacht verdient. David, hij mag dan wel een hachelijke situatie verkeren zoals we gaan zien, maar David zijn situatie, zijn dilemma waarin hij verkeert, verbleekt in het niets met het dilemma waar dat Saul voor staat. Wat in tegenstelling tot David, zoals u ziet, een fatale afloop zal kennen voor koning Saul. Maar laten we eerst hier een moment bij David stilstaan. Want de Filistijnen die plannen hier een zeer groot offensief tegen Israël. En dat is wellicht de grootste militaire onderneming die we tot nu toe gezien hebben in dit boek. En om die reden worden ook alle beschikbare manschappen in Filistea gemobiliseerd. En Davids misleiding van Achis in het dubbelspel dat hij meesterlijk speelt, is zo overtuigend dat koning Achis hem ondertussen blindelings gaat vertrouwen. Ja, hij is verzekerd dat David, als een verrader van zijn eigen volk, gebonden is aan zijn beschermheer. En Achis die ziet David als een bondgenoot en hij staat er hierop dat David aan zijn zijde mee ten strijde trekt tegen Israël. Ja, David die had hoog spel gespeeld, maar hij heeft zich kennelijk vastgereden. Want wil hij koning Achis loyaal blijven, dan kan hij zich hier niet aan onttrekken. Als hij weigert te vechten tegen Israël, dan zal zijn misleiding en bedrog aan het licht komen en dan zal hij ongetwijfeld gedood worden. En zal David nu zijn hachje redden ten koste van zijn volk? Zal David, net als Saul, zijn eigen volk gaan bestrijden? Dan ondermijnt David zijn koningschap nog voordat het begonnen is. Tot nu toe hebben we gezien dat David, zoals het een gezalde van God betaamt, zo goed als hij kon zijn eigen volk beschermd had, door tegen hun vijanden te strijden in het zuiderland. Maar wat nu? In vers 2 lezen we, toen antwoordde David Achis: goed, zo gaat u te weten komen wat uw dienaar kan doen. Ja, David zijn antwoord, dat klinkt Achis hier als muziek in de oren. Hij begrijpt het antwoord van zijn dienaar ongeveer als volgt: super, nu ga je een keer zien waartoe dat ik in staat ben. Maar bedoelt David te zeggen dat Achis zou zien wat hij kan aanrichten aan Saul? Of bedoelt hij dat Achis zou zien wat hij onder de Filistijnen kan aanrichten? Wat zal David doen als puntje bij paaltje komt? De vraag is hier of dat Davids dubbelzinnig antwoord wel zo positief bedoeld is als Achis er alle vertrouwen in heeft. Daarop zei Achis tot David: dan stel ik u als mijn lijfwacht aan voor altijd. Achis die kon geen grotere uiting van zijn vertrouwen schenken door hem voor het leven te benoemen als het hoofd van zijn persoonlijke lijfwacht. Maar voor David was deze zo grote eer eerder een verheftigd geschenk. Want het zou hem toch al zijn bewegingsvrijheid die hij te Ziklag had ontnemen en de kansen om zich alsnog te kunnen bevrijden uit deze netelige positie toch sterk verminderen. Dus we vinden hier dat David steeds verder wegzakt in de bodemloze modder van dat dilemma waarin hij zich heeft vastgereden. Maar er is hier ook een vleugje ironie. Spijtig genoeg verloren gegaan is door de vertaling, maar die het allemaal een beetje luchtiger maakt. En ik wil het u toch niet onthouden. Want de Hebreeuwse uitdrukking die hier in de Korante vertalingen weergegeven wordt met lijfwacht, dat is letterlijk vertaald, en ik herneem, daarop zei Achis tot David: dan stel ik u aan als de bewaarder van mijn hoofd voor altijd. Nu, moest ik Filistijn zijn, zou ik David toch niet de aangewezen persoon vinden om mijn hoofd in bewaring te geven? Als je even terugdenkt wat je gedaan hebt met het hoofd van een andere Filistijn. David mag hier toch wel dichte familie zijn, maar je is Jezus van Nazareth niet. Er is nog wel wat kneedwerken aan. We lezen verder. Samuel was gestorven. Geheel Israël had over hem rouw bedreven en men had hem begraven in zijn stad Rama. En Saul had de dode bezweerders en de waarzeggers uit het land verwijderd. Nu het overlijden en de begrafenis van Samuel de profeet, dat was ons toch al verteld geweest in hoofdstuk 25 vers 1. Je zou denken dat de schrijver hier het kader schetst om Saul zijn wanhoopsdaad te kunnen plaatsen wanneer hij straks in Endor een medium had raadplegen. Maar er is hier veel meer, vrienden. Dit moet ons eigenlijk terugvoeren naar de laatste woordenwisseling tussen Saul en Samuel voor zijn dood. Dat gesprek naar aanleiding van Sauls ongehoorzaamheid om de Amalekieten volledig met de band te slaan. En dat zijn trouwens de woorden waar Saul opnieuw aan zal herinnerd worden in vers 17 en vers 18. Kijk maar. Jawij, zegt hij, heeft het koningschap uit uw hand gescheurd en aan uw naaste aan David gegeven. En waarom? Omdat u naar Jawij niet geluisterd hebt en zijn brandende toorn over Amalek niet hebt doen komen. Daarom heeft Jawij u op deze dag dit gedaan. Zie je? Als u goed herinnert, Samuel die had toen tijdens zijn gesprek ook gewezen op de ernst van de zonde waar Saul zich schuldig aan had gemaakt. Sauls ongezeggelijkheid en zijn rebellie om tegen het bevel van God in te handelen, dat had Samuel aan iets gelijk gesteld. Je moet het niet opzoeken, ik ga het u voorlezen, het is 1 Samuel 15 vers 23. Dan zegt de profeet, voorwaar, zegt hij, weerspannigheid is even erg als toverij en ongezeggelijkheid is even slecht als afgodendienst. Nu, waarzeggerij, waar dat Saul verlossing in zal zoeken, dat is een vorm van toverij. En wie waarzeggers gaat raadplegen, die verlangt naar zekerheid over zijn toekomst. Zo iemand wil graag de controle over zijn eigen leven bewaren en zijn persoonlijke lot beheersen. Of kort gezegd, baas in eigen leven zijn. Dat is rebellie tegen God, die zijn oorsprong kent in de hof van Erem. Doden raadplegen was trouwens zeer gebruikelijk onder de Canaanitische volkeren. En men ging vooral de gestorven voorouders gaan vereren om hen om raad te vragen. Nu, wie dat zich afhankelijk weet van zijn dode voorouders om zich te laten leiden door het leven, die pleegt wel afgoderij, want dat is een eerbetoon die alleen God toekomt. En tot op de huidige dag, beste mensen, hebben waarzeggerij en elke vorm van spiritisme een geweldige aantrekkingskracht op mensen. Er wordt gezegd dat in Italië, wat dat toch de bakermat is van de Rooms-Katholieke Kerk, dat er al meer mediums actief zijn dan er tegenwoordig priesters zijn. Nu, de ontkerstening van de westerse maatschappij en de wederopleving van natuurgodsdiensten, dat zal er ongetwijfeld voor verantwoordelijk zijn. Maar de vraag is, wat trekt mensen toch zo aan in een medium? Wel, soms kunnen mensen een overledene niet loslaten en zoeken ze troost in contact over de dood heen, via een medium. En er zijn meer mensen die dat doen dan dat je denkt. Nu, mediums, die beloven u vooral in contact te brengen met de onzichtbare wereld. En zo'n seance, zoals dat genoemd wordt, dat belooft u een bovennatuurlijke, opwindende ervaring. En dat zonder de ongemakken van een relatie en toewijding die noodzakelijk is om met God omgang te hebben. Ja, het is een spiritistische techniek die hoop en troost belooft aan vaak zeer wanhopige mensen. Maar God is heel duidelijk wat dat deze occulte praktijken betreft. Hij heeft zijn volk heel duidelijk gemaakt hoe hij dat tegenover staat. In Deuteronomie hoofdstuk 18, je moet het niet opslaan, maar ik ga het je voorlezen. Dan zegt Jahweh door zijn dienstknecht Mozes, onder u zal er niemand worden aangetroffen die aan waarzeggerij doet, geen medium, uitlegger van voortekenen of tovenaar, geen bezweerder, niemand die de geest van een dode of een waarzeggende geest ondervraagt of die de dode raadpleegt. Want ieder die deze dingen doet is een gruwel voor Jahweh. En om deze gruwelen drijft Jahweh uw God hen voor u weg. Want deze volken, de Kanaanieten dus, die u moet verdrijven, luisteren naar mediums en waarzeggers. Maar u heeft, Jahweh, uw God, dit niet toegelaten. Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik ben, zegt Mozes, zal Jahweh, uw God, u verwekken. Naar hem zult u luisteren. Wie dat geloof schenkt aan mediums, die heeft daar eigenlijk mee te kennen dat zij de bron van ware kennis zijn. Die heeft daar mee te kennen dat zij gezag bezitten om de geschiedenis te beïnvloeden. Zo iemand verloochent dus in feite dat alleen God de toekomst in handen heeft. En om die reden moeten al deze praktijken, moeten hen die het beoefenen, uit het beloofde land verwijderd worden. Want ergens plegen ze ook hoogverraad in mensen. Als Jahweh de koning van het land is, dan willen ze niet dat hij hun koning is. Dan verlangen ze andere goden te dienen waar duistere machten achter schuil gaan. Jahweh, de God van Israël, die wil niet dat zijn volk geloofsvertrouwen schenkt aan andere bronnen dan hemzelf. Hij alleen is de bron van wijsheid, van kennis en van inzicht. En Gods volk hoeft helemaal niet naar hen toe te gaan. Want om raad, wijsheid en inzicht te verschaffen, zien we dat God naast zijn woord dat hij gesproken heeft, ook in profeten zal voorzien. Profeten die namens God zullen spreken, net zoals Mozes. En het is in die traditie dat Samuel als Gods richter en profeet onder Gods volk optrad. Dus om terug te komen tot Samuel, waar Samuel op wil wijzen wanneer hij zegt, weerspannigheid is even erg als toverij, en ongezeggelijkheid is even slecht als afgodendienst, is koning Saul zijn inconsequente levensstijl. Kijk, Saul mag dan wel 99% van die bedrijvers van toverij en afgoderij uit het land verwijderd hebben, maar hij beseft niet waarom Jahweh dit precies zo verordend heeft. God had de verwijdering van al die waarzeggers en die dodenbezweerders uit het land bevolen, zodat men naar zijn profeten zou luisteren. En Saul die had zich wel ingezet om al die alternatieve bronnen te verwijderen, maar zijn eigen leven en zijn eigen leven gehoorzaamde hij God niet. Hij had zelf geweigerd om naar Samuel te luisteren. En wat zien we nu? Nu had Saul, ironisch genoeg, vergezeld door twee mannen uit zijn entourage, zelf een medium gaan raadplegen. En denk eens aan vorige week. Zij die David uit het land gedreven hadden, omdat ze ervan overtuigd waren dat David een rebel was, en een afgodendienaar, weet je nog? Zij betonen hier zelf rebellen te zijn en afgoderij te plegen. Maar misschien denkt iemand vanmorgen, oké, God wil niet dat mensen gehoor geven aan andere bronnen, en dan? Wel, gehoor geven aan mediums, dat is niet alleen verfoeilijk en bozaardig, het is ook nog eens een enorme dwaasheid. Dat zijn niet mijn woorden, dat zijn de woorden van de profeet Jesaja tegen zijn eigen volk. Hij zegt in hoofdstuk 8, vers 19. En wanneer zij tegen u zeggen, raadpleeg de mediums en de tovenaars die piepen en mompelen, we moeten natuurlijk weer mee spotten, wat zegt hij dan? Zou een volk dan niet hun God moeten raadplegen? Moeten zij de doden vragen voor de levenden? Het is te gek voor woorden, zegt Jesaja. Doden om raad vragen voor de levenden. Waarom dan niet komen tot de levende God en hem vragen wat hij te zeggen heeft? Maar weet je, dat is hier natuurlijk onderdeel van het probleem. Maar Saul die heeft aanhoudend geweigerd om naar de Heere God te luisteren. En als die al deed, was het halfslachtig. En dan moet je niet verwonderd zijn, mensen, dat er een dag aanbreekt waarop dat die stelte, wat je al heel je leven naar gevraagd hebt, dat je die van God ook krijgt. Sauls acties als koning, dat was een aaneensluiting van gebeden geweest, waarbij hij telkens God vroeg om niet langer tussen beiden te komen en zeker zijn agenda niet te verstoren. Ja, het waren geen letterlijke gebeden, maar God neemt de boodschap die wij door onze keuzes, door onze daden te kennen geven, en neemt dat wel heel ernstig in mensen, met alle gevolgen van dien voor Saul. Want wat lezen wij vers 5? Toen Saul het leger der Filistijnen zag, werd hij bevreesd en zijn hart beefde zeer. En Saul vroeg Jahweh, maar Jahweh antwoordde hem niet, nog door dromen, nog door de Urim, nog door de profeten. En hier is hij dan, de koning waar Israël om gevraagd had. doodsbenauwd wanneer hij de Filistijnse overmacht aanschouwt. De koning die Israël moest voorgaan in de strijd. De koning die nota bene, als u nog herinnert, geroepen was om Israël van de Filistijnen te verlossen. Saul, weet je nou wat zijn naam betekent? Je hebt erom gevraagd. Dat is wat zijn naam betekent. Hij had de profeet Samuel in hoofdstuk 8 vers 18 niet gewaarschuwd dat er een dag zou aanbreken dat Israël het zou uitschreeuwen vanwege uw koning die u zich gekozen hebt. En wat zegt hij dan? Maar Jahwe zal u op die dag niet antwoorden. God spreekt niet langer tot Israël en niet tot een zelfgekozen koning. En Israël is aan het einde van dit boek in dezelfde situatie als in het begin. Nu dat Samuel gestorven is, verkeert Israël nog steeds in dezelfde toestand als toen Samuel geboren werd en in zijn jeugd bij de priester Eli verbleef. Wat weet je nog dat er toen zo kenmerkend was voor die tijd? Ik zal het u voorlezen, 1 Samuel 3 vers 1. Nu was in die dagen een woord van Yahweh zeldzaam, visioenen, dromen waren niet talrijk. Dat gebeurt wel vaker dat mensen die God negeren, ineens gaan beginnen klagen dat God hen negeert. Nu als je van de Heere alleen gelaten wil worden, dan kan hij je wens geven en je maar rust laten. En dat is de ergst denkbare situatie waarin dat je verkeren kan, mensen. Zoals Paulus zegt in Efeze 2 vers 20, zonder hoop en zonder God in de wereld te zijn. Dat is het ergste wat een mens ooit kan overkomen. En dat is hier ook volgens mij de belangrijkste reden waarom dat de schrijver ons niet die ontknoping van Davids dilemma laat zien, maar ons wijst op Saul. Want David die mag zich dan wel vastgereden hebben in zijn uitzichtloze situatie. David is die zonder God in de wereld. En daarom is er ook hoop. Hoop dat God alsnog voor David tussen beiden zal komen. Maar voor Saul echter is de hemel als koper. God luistert niet langer naar hem. Maar in plaats van zich op God te werpen, met inkeer en berouw zich vast te klampen aan de Heere, wendt Saul zich tot een medium. Om een vervanger voor de levende God uit de doden op te roepen. En ironisch genoeg had de mislukte koning zijn koninklijke klederen afleggen om in een vermomming een wanhoopspoging te ondernemen om alsnog aan zijn lot te kunnen ontsnappen. En Saul, ja, dat kun je niet zo meteen tussen de zinnen lezen, die onderneemt hier een zeer gevaarlijke tocht, mensen, want hij moet door de vijandelijke linies heen, of een omtrekkende beweging maken, om uiteindelijk in Endor aan te komen. En wanneer dat hij daar in het hols van de nacht bij die vrouw gaat aankloppen en vragen dat zij een dode geest voor hem gaat raadplegen, dan ruikt zij onraad en meent ze dat dit een dodelijke valstrik is. U kunt zich toch inbeelden, lieve mensen, dat de laatste persoon die zij met zijn zo'n dergelijke vraag aan haar voordeur verwacht, dat dat de koning in eigen persoon zou zijn. En hoewel dat ze hem hier herinnert als een heksenjacht, wordt Saul niet in zijn geweten geraakt. Integendeel, om haar gerust te stellen, gaat hij zelfs een eed zweren in de naam van Yahweh. Nu, dat is al even absurd als dat een minnares haar minnaar trouw zweert op grond van haar huwelijk. Saul die zweert hier in Gods naam dat hij zeker die Gods woord zal gehoorzamen en dat hij haar zeker maar rust zal laten. Vers 10, toen zwoer Saul haar bij Yahweh, zo waar Yahweh leeft, om deze zaak zal geen schuld over u komen. Daarop vroeg de vrouw, wie moet ik u laten opkomen? En hij antwoordde, laat mij Samuel opkomen. Nu, ik geloof, beste vrienden, dat deze vrouw meteen vermoedde dat deze vermomde man iemand was die zeer dicht bij de koning stond. Want wie is er bij machte om tegen het decreet van de koningin haar veiligheid te garanderen? En trouwens, vermoedt u dat dat niet de eerste keer is dat zij bezoek krijgt uit hogere kringen. Wanneer dat Saul in zijn directe omgeving vraagt om een medium te zoeken, moesten ze toch nog niet lang zoeken, nee? Valt mij toch geweldig op. En dat geeft volgens mij ook de vrijmoedigheid om op die vraag in te gaan. En hou goed in gedachte, wanneer dat Saul vraagt om Samuel te laten opkomen, dan weet zij niet wat u en ik al weten, nee mensen, dat het hier om de profeet Samuel gaat. Je gaat toch niet aan een heks vragen om een profeet op te roepen? Nee, dat begrijp je toch ook wel? Zij weet niet dat koning Saul voor haar staat en dat het om de profeet Samuel is dat Saul hier vraagt. Vers 12. Toen de vrouw Samuel zag, slaakte zij een luide kreet en de vrouw zei tot Saul, waarom hebt u mij bedrogen, u bent Saul zelf? Maar de koning sprak tot haar, vrees niet, maar wat ziet u? De vrouw antwoordde Saul, ik zie een god uit de aarde opkomen. Nu over wat er hier precies gebeurt, lopen de meningen onder de uitleggers zeer sterk uiteen. En de informatie die we hebben is ook zeer beperkt. Maar een van de vragen die speelt, waarover men discussieert, is, gaat het hier waarlijk om de profeet Samuel? Of gaat het hier om een of andere onreine geest, een demon? Nu persoonlijk volg ik de schrijver, die ervan overtuigd is dat het werkelijk om de profeet Samuel gaat. Hij schrijft toch niet, toen meende Saul dat het Samuel was, maar toen begreep Saul dat het Samuel was. En hij gaat in die lijn verder. Daarna sprak Samuel, enzovoort, enzovoort. Dus, dan is de vraag natuurlijk, waarom schrikt deze vrouw zo als zij de profeet Samuel ziet? En waarom beseft ze dan ook ineens dat deze vermomde man koning Saul is die haar misleid heeft? Wel, om daartoe te komen, eerst drie kleine opmerkingen. Als eerste suggereert de tekst niet dat de profeet letterlijk verschijnt, maar eerder gezien wordt in een visioen door de vrouw. Wel, let erop, Saul, die ziet helemaal niets, hè? Hij moet de vrouw vragen wat zij ziet. En alleen Saul die lijkt de stem van Samuel te horen. Wat trouwens ook wel vaker gebeurt in de schrift. Denk aan Paulus op weg naar Damascus. De vrouw ziet, maar hoort niets. En Saul hoort, maar ziet niets. Ja, het is hier volkomen geestelijke ervaring. Een camera of geluidsopname, dat kan wat dat hier gebeurt niet vastleggen, mensen. Ten tweede, visioen komt er niet door een handeling van de vrouw. Ze wordt door dit visioen overweldigd. Ik ben helemaal niet overtuigd dat Gods rechter en profeet uit het dodenrijk opkomt, omdat een medium hem daartoe gebiedt. Alleen God bezit die macht. Zoals Mozes en Elia verschenen bij de verheerlijking op de berg. Ten derde, wat ziet deze vrouw? Ze ziet, en zo staat het er letterlijk in de oorspronkelijke taal, ze ziet Elohim uit de aarde opkomen. Goden of God. Je gaat zeggen, wat betekent dat? Wel, gezagspersonen tot wie dat God spreekt en die zijn gezag op aarde uitoefenen, worden in de schrift goden genoemd. Dat is wat de Heer Jezus ook op wijst, wanneer dat de Joden hem willen stenigen, wanneer hij zijn God gelijk maakt. Wat staat er dan? Johannes 10, zal het u voorlezen, vers 33. Jezus antwoordde hun, staat er niet geschreven in uw wet, ik heb gezegd, u bent goden? Als hij hen goden noemt, tot wie het woord van God kwam. En zo verder, zie je? Goden zijn mensen tot wie dat God spreekt en die in naam van God gezag uitoefenen op aarde. Mag ik u een hint geven? Misschien een rechter en een profeet, zoals Samuel? Voor deze vrouw, mensen, is meteen duidelijk dat deze opkomende gedaante hier niemand minder is dan godsrechter en profeet Samuel. En dan wordt ineens duidelijk dat die vermomde man, die zo haar veiligheid verzekerde, dat hij wel koning Saul moest zijn. Wie anders, mensen, zou de profeet Samuel om raad vragen? Zijn er nog kandidaten? Ik dacht het niet. En als medium van de duisternis zou je toch voor minder uitschreeuwen als er ineens een goddelijke gezant van het licht en een visioen voor je opdaagt. En dat je ineens bewust bent van het feit dat niemand minder dan de koning die een decreet tegen uw praktijken heeft uitgevaardigd, dat hij naast u zit. Begrijp je dat die vrouw ineens bewust wordt? Ze is in het zak gezet, ze is gejost. Snap je het punt? Ze is doodsbang en ze vreest voor haar leven. Maar het getuigenis van die vrouw, dat zij een goddelijke gezant uit de aarde ziet opkomen, is voor Saul, die niets ziet, te vaag. Maar één opmerking zorgt ervoor dat er geen twijfel niet meer mogelijk is voor hem. Vers 14. Daarop vroeg hij haar, hoe is zijn gestalte? En zij antwoordde, een oude man komt op, gehuld in een mantel. Toen begreep Saul dat het Samuel was. En hij knielde met het aangezicht ter aarde en boog zich neer. Ja, die opkomende goddelijke gezant is een oude man. Hij was al oud toen dat Samuel koning werd. En hij is gehuld in een mantel. Er wordt nog niet te veel vermeld in de schrift dat iemand gehuld is in een mantel. Maar er is maar één mantel waar Saul al jaren van wakker ligt. Telkens ziet het weer opnieuw voor zijn ogen gebeuren, omdat hij grijpt met zijn hand naar de mantel van de profeet. En wat gebeurt er? De zoom van zijn kleed scheurt af. Ja, dat stond op zijn netvlies gebrand, die mensen. Het was het laatste wat Saul gezien had van Samuel. Ze hebben elkaar 17 nooit meer gezien. En ook nu ziet Saul Samuel niet. Maar hij hoort die zo vertrouwde stem. En wat zegt Samuel? Mocht, wie dan moet horen? Waarom hebt u mijn rust verstoord en mij laten opkomen? Samuel is er kennelijk niet mee opgezet, dat Saul zijn rust in het stof van de aarde verstoort. En toch wel begrijpelijk, zeker. Saul was dan niet bereid om naar Samuel te luisteren, omdat hij nog bij leven en welzijn was. Waarom moet hij dan nu in zijn doodslaap hem gaan verstoren? Begrijp je? Maar dan komt Saul met zijn wens op tafel. Hè? Hij zegt, de Filistijn is daar voor de deur. God is van mij geweken. Je antwoordt mij niet meer. En nu moet jij mij zeggen wat ik moet doen. Merk je dat hier? Probleem met Saul. Hij zoekt naar leiding. Maar hij zoekt niet naar de gids, hè, met een grote G. Hij zoekt hulp. Maar hij zoekt niet naar de helper in nood, hè, met een grote H. Saul, die zoekt de haven, maar niet de hever, hè, met een grote G. Hij zocht naar de profeet, terwijl hij had moeten zoeken naar God zelf. En van bij het begin, vrienden, hebben we gezien hoe dat Saul zich in zijn angsten laat leiden door mensen en niet door God. En nu hoopt hij dat een dode hem alsnog kan uitredding schenken. Van een absoluut dieptepunt gesproken, mensen. Toen sprak Samuel, vers 16, waarom raadpleegt u mij? Ja, wij zijn immers van u geweken en uw vijand geworden. Hij zegt, kijk, wat voor raad zou ik u kunnen bieden? Je snapt het niet, man. De Filistijnen zijn niet uw groot probleem, maar God die uw grootste vijand geworden is. Saul, je bent een dwaas. Als de levende God uw vijand is geworden, zou een dode man als ik u nog kunnen uitredden? En wat mij hier vooral opvalt, is dat Saul vervolgens niets te horen krijgt wat hij al niet wist of kon vermoeden. Hij wist dat God zijn koningschap ontnomen had en hij wist ook waarom. En ondertussen was het al heel duidelijk dat David hem zou opvolgen. Hij had trouwens zelf al gezegd. En dat hij deze maal het onderspit zou moeten delven tegen de Filistijnen, ja, was het niet daarom dat hij juist zo bang was? Wellicht is er maar één ding waarvan je zou kunnen zeggen, ja, dat wist hij nog niet. Het feit dat hij samen met zijn zonen de volgende dag Samuel zou vervoegen in het dodenrijk. Dat was, denk ik, wel ontnuchterend nieuws. Maar zelfs dat kon hij wel vermoeden. Want was dat misschien niet de reden waarom hij nu zo naar hulp zocht, nu dat God hem had verlaten? Denk het wel. Maar in wezen sprak Samuel wat hij voorheen had gesproken en kreeg Saul opnieuw te horen wat hij voordien al had gehoord. Ik vind dat zo bijzonder. Wat we volgens mij vooral hieruit kunnen opmaken is dat wat voor antwoorden mensen ook mogen gaan zoeken in allerlei vormen van spiritisme, van waarzeggerij, door mediums, dat dit nooit de weg of de methode is die God gebruikt om de verlossende waarheid bekend te maken. Wat dat dergelijke praktijken zo verdorven maakt voor God, is dat het een poging is om uw leven en uw lot te beheersen op manieren die in strijd zijn met Gods wijsheid. Het is de ultieme ontkenning dat alleen God de toekomst in handen heeft, mensen. En Saul die stort psychisch en lichamelijk wel volledig in als hij dit nieuws hier van Samuel opnieuw te horen krijgt. Maar er volgt geen bekering in mensen. Misschien gaan ze zeggen, ja Jos, het heeft toch geen enkele zin dat Saul hier nog tot inkeer komt. God is zijn vijand geworden. Saul heeft een zonde tot de dood begaan. Hij heeft toch de point of no return bereikt ondertussen. Maar dan is mijn vraag aan u. Waarom zou God Samuel laten opkomen en spreken als er geen hulp niet meer mogelijk is voor Saul? Waarom stuurt God Jona naar Nineveh met de boodschap na 40 dagen en die stad zal verwoest worden als er geen bekering meer mogelijk was? Zeker in het geval van Saul. Waarom moet God die moeite doen? Had een dag langer gewacht, was een dood. Ja, maar hij zei, Jos, God hoort niet meer naar hem. Had hij maar in zijn situatie geroepen tot God, zoals David dat doet. Psalm 13. Hoe lang nog, Jahweh, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Zie mij, antwoord mij, Jahweh, mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in de doodslaap wegzink. Ja, het is nog toepasselijk ook, hè? Maar als David geen antwoord krijgt en meent dat God zijn aangezicht voor hem verbergt, dan wendt hij zich niet tot een medium of tot een andere bron. Hij blijft bij God aandringen. Dat vind je ook zo mooi in Psalm 27. Hoor, Jahweh, hoe ik luide roep, wees mij genadig en antwoord mij. Van uwentwege, zegt mijn hart, zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Jahweh. Dan zegt hij, verberg uw aangezicht niet voor mij. Wijs uw dienaar niet af in toorn. U bent mijn hulp geweest. Verwerp mij niet en verlaat mij niet, o God van mijn heil. Dat is wat dat God zoekt bij Saul mensen. Wanneer hij hem dit uitzonderlijk voorrecht geeft om Samuel nog een laatste keer te horen. Ja, God is een vijand. Maar leert de reden zoals die dat we onze vijanden moeten liefhebben, juist omdat de Vader zijn vijanden lief heeft? En trouwens, de Heer Jezus, is er niet de kruisdood gestorven ter behoeve van zijn vijanden? God heeft geen behagen in de dood van een zondaar, he? Maar veel eer dat hij zich bekeert en leeft. Beste mensen, als God spreekt tot ons hart, besef dan wel dat u en ik, in tegenstelling tot Saul, niet weten wat de dag van morgen zal brengen. He? Onze daden, onze keuzes in het leven van elke dag, die zijn op zich een gebed zonder woorden, waar dat God ons op zijn tijd antwoord op geeft. Laat ons dat vooral niet vergeten. Amen.